Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom bij het Uur. Als lid van de jeugd van tegenwoordig werd Willy Wartaal een bekende Nederlander. Nu Wiwa de 40 voorbij is, is er eindelijk tijd om achterom te kijken. In zijn voorstelling Moederdag vertelt hij over zijn jeugd met een afwezige vader en een drugsverslaafde moeder. Dat doet hij met humor en zonder een spoor van zelfmedelijden. Want als er iets is waar Willy niet naar op zoek is, dan is het medelijden. Welkom bij het Uur met Willy Wartaal. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Olly, welkom. Wat leuk dat je langs bent gekomen.
Wat leuk dat jij ook echt naar mijn show bent geweest.
Ja, en het was ook een leuke show, moet ik zeggen.
Dankjewel. Wat vond je het slechtst?
Het slechtste aan de show?
Ja.
Nou, nee, ik heb niet echt iets dat ik dan nu meteen wat ik echt slecht vond aan je show.
Oké, dat is goed. Doe je dat wel eens aan mensen vragen wat het slechtst is?
Nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag.
Het is een hele goede vraag, want mensen gaan dan wel nadenken.
Daar zit het leermoment.
Ja,
ook.
Want als je zegt, vond je het leuk? Gaan ze zeggen, ja, vond je het goed? Ja. Wat vond je er niet zo goed aan? Maar als je zegt, wat was het slechtst?
Wat was
dan gaan mensen toch wel even nadenken. En dan gaan ze, wel zoeken.
Ik heb dus niet echt iets mee bijgebleven wat ik nou slecht vond.
Gelukkig, meteen. Dat is goed dan. Nee. Dat is goed.
Ik vond het grappig. Ik zat naast twee oude mensen die geen idee hadden wie jij was, die nog nooit van de jeugd van tegenwoordig hadden gehoord.
Maar er zijn waarschijnlijk van die mensen met zo'n pas.
Ik was in Wageningen gegaan, want ik dacht, Wageningen, dat is lekker dichtbij. Valt in praktijk een beetje tegen vanuit Leiden, maar vooruit. Het was een mooi theater daar. En die mensen, die moest je echt wel winnen. Want die zaten eerst van, god, nou, hadden we hier nou op gehoopt? Dat lukte uiteindelijk wel.
Nice, dat vind ik wel tof om te horen. Het is natuurlijk wel... Kijk, er zijn mensen die gewoon op mij afkomen. En die weten ook niet per se wat ze moeten verwachten. Maar die kennen mij wel. En dan heb je natuurlijk die mensen die gewoon zo'n pas hebben. En weet ik veel, het is gewoon vrijdag. En we gaan elke vrijdag gewoon naar het theater. En als daar dan toevallig Willy Wartaal staat, dan gaan we daarheen. En dan ben ik wel blij dat ze het leuk vinden.
Ja, dat was het moeilijkste publiek om te winnen, denk ik, uiteindelijk.
Ja,
wat dat vond je zelf slecht aan je show?
Even kijken, Wageningen, dat was waar ik die boy had laten opdrukken, toch? Omdat hij zo laat was, zeg maar. Ja, ik moet zeggen dat ik nu...
Dat vond ik dus heel grappig, dat je dan iemand push-ups laat doen. Van je bent te laat voor straf.
Hij was wel ook wel heel laat.
Maar je had toevallig wel een laatkomer met een goede conditie.
Ja,
dat was zijn geluk.
Ja, zeker. Hij deed het ook nog 11 in plaats van 10.
Ja, even laten zien.
Precies. Ja, misschien had ik ook 20 moeten zeggen. Wat vond ik het slechtst zelf? Ik heb wel heel erg... er is één stuk, dat stuk over Franklin, mijn pleegvader, wat ik gewoon nog steeds net niet goed vind lopen. En daar had ik gisteren ook weer, dan merkte ik van, je timing is hier een beetje off en het schuurt, zeg maar. Maar verder zijn het vooral gewoon leermomenten de hele tijd. En die guy laten opdrukken was een groot leermoment. Nog even het besef van, het is wel echt mijn plek en ik kan alles echt helemaal bepalen. Dus dat is heel tof. En verder zijn
dus het is een positief leermoment, vind je?
Ja, nee, maar alle leermomenten zijn positief, hoor.
Vaker
mij.
Mensen laten opdrukken.
Ja, precies. Nou, niet dat, maar je kunt wel gewoon... Het is wel gewoon mijn plek en het maakt niet uit. Ik had namelijk ook een keer een heel dom leermoment. Toen was mijn tourmanager vergeten water neer te zetten bij de microfoon. En toen... Maar ik word altijd ik ben altijd zenuwachtig. En misschien ligt het ook aan de zaal. Maar ik had een droge mond. Maar toen had ik zoiets van, ja, maar de show loopt al. Ik kan niet nu nog, weet je wel. Ik heb gewoon die hele show met een droge mond gedaan. Echt heel kut. Maar achteraf dacht ik, wat doe ik nou zo dom? Het is gewoon mijn show. Ik had gewoon iemand even water kunnen laten halen. Weet je wat? Dat soort rare kleine dingetjes. En elke keer...
Maar wel heel grappig, omdat je bij de jeugd, dan zijn jullie altijd zo los op het podium. Doen jullie echt naar het zich laten aanzien. Alles wat in jullie opkomt, wat op dat moment goed voelt. En die ervaring, die vertaalt zich natuurlijk ook gewoon naar een ander medium als het theater in de klassieke vorm is.
Ja, maar ik denk dat ik van iedereen in de jeugd het meest meegaand ben. Ik denk dat het daardoor komt. En ik weet niet waarom ik het is gewoon... Nu heb ik echt zoiets van, hoe kon je dat doen? Maar ik heb echt gewoon één hele show gedaan... dat ik gewoon de hele tijd een droge mond had. Gewoon echt gedaan. Ja.
Wanneer is het eigenlijk begonnen dat je ging omkijken in je leven? Dat je achterom ging kijken en nadenken over je jeugd... en waar je vandaan komt en hoe je bent grootgebracht?
Wauw, dat is wel een goede... Deze vraag heeft niemand me ooit gesteld. Maar iedereen heeft het wel altijd over mijn moeder. Ik denk eigenlijk dat ik het altijd al heb gedaan, omdat mijn moeder natuurlijk al best wel snel wegging. Dus ik was eigenlijk meteen al met soort van terugkijken en haar missen en daarmee bezig. Ik heb het eigenlijk altijd gedaan, besef ik me nu opeens. Maar dat wist ik helemaal niet. Dus wauw, grappig. Ik heb het altijd gedaan. Want ik heb altijd gekeken naar, wauw, toen was ze er wel. Weet je wel? En het, ja, toen was ik ook al 5 of 6 of zo. Toen was ze er wel. Toen was het wel leuk. Dus ik ben daar nooit mee gestopt eigenlijk.
Want je zou zeggen, als je een moeilijke jeugd hebt, dat je er vandaan wil. Dat je de wereld in wil. En dat je juist geen zin hebt om eraan terug te denken of om achterom te kijken.
Ja, dat heb ik ook. Ik ben er ook wel misschien een tijdje mee gestopt. Vanaf de puberteit heb ik het wel echt verdrukt. Tot aan ongeveer Sterrenstof.
Toen je er teksten over ging maken?
Toen besefte, niet toen het nummer uitkwam, maar toen we dat album aan het maken waren, toen had ik ook wel zoiets van, oké, ik ben nu ik ben best wel een grote artiest voor Nederland. Maar ik heb eigenlijk nog niet het ding gedeeld wat mij misschien wel het meest gemaakt heeft of zo. Of wat wel echt een, hoe vervelend ik dat zelf ook vind, om daar altijd weer mee geconfronteerd te worden. Maar het is toch misschien wel het grootste ding in mijn leven, zeg maar, wat er gebeurd is met mij. Wat er gebeurt met mij. Dus ik moet het er wel over hebben. En ik wist ook wel van, oké, vanaf dan is het gewoon voor altijd dit. Maar goed.
Want door die paar zinnen die je daarover toen geschreven hebt, ging elk interview erover. En zou iedereen alles, er altijd over beginnen?
Alles. Hallo Willy Wartaal, je speelt in een nieuwe film. Wat tof. Vertel over de situatie met je moeder.
Wat waren ook alweer die zinnen die je erover had geschreven?
Even kijken hoor. Iets met zoet als een sappie. Mama was altijd wappie. Ik was 11, ik deed alles zelf. Zoiets was het. Als de muziek begint, dan kan ik de tekst wel letterlijk. Maar nu zo, off the top, is het zoiets. Iets met dat mijn moeder altijd wappie was en dat ik als kind alles zelf deed.
Dat is wel heerlijk. Ik was 11, ik deed alles zelf. Dus meteen een ram. Prachtige tekst.
Ja.
Maar het is ook wel interessant dat je het eigenlijk vervelend vindt dat iedereen het er altijd over heeft. En uitgerekend daar waar je liever niet over praat, waar je liever niet komt, ga je een voorstelling over maken.
Omdat ik ook wel heb gemerkt dat, hoe kut het ook is, als zo'n journalist zegt, hey, wat leuk, je hebt een soloalbum. Ja, allereerste soloalbum. Waar het overigens nul over mijn moeder gaat. En dat ze meteen beginnen met, oké, vertel over je jeugd. Uiteindelijk is het wel met die lompe journalisten, dat omdat ik er zelf over ga praten, dat het beter voor me is. Ik merkte wel dat het goed was om erover te praten. En vooral met iemand die gewoon zo met de botte bijl erin komt, weet je wel. Dan het is gewoon inderdaad even uit je comfortzone. Maar als je merkt dat... Kijk, we zijn mensen toch? En we kunnen niet zo heel veel meer dan praten, als je ons vergelijkt met andere dieren. Dus dat is toch wel gewoon de oplossing voor alles, denk ik. En ook voor dit. Dus het is gewoon, het heeft me wel geholpen. En aan de andere kant snap ik ook wel gewoon dat verhalen, mensen willen verhalen, toch? En als je dingen wil maken, dan moet het gewoon sick zijn. En ik dacht, en ik kan ook nog een soort van een money drop getten. Ik dacht, ik heb zoveel redenen om dit te doen, dat ik dom ben als ik het niet doe.
En dan kan je het zelf beheren, kan je het zelf vertellen.
Ja, precies. Ja,
dan heb jij totale controle over hoe je het verhaal
inderdaad
vertelt.
Dan blijft het ook van mij. In plaats van dat het een soort van gewoon een juicy verhaal is, wat iedereen gewoon aan elkaar kan vertellen of zo. Ik weet niet in hoeverre mensen dat doen hoor. Maar, Maar dan blijft het van mij, dan heb ik de regie in handen. En dan, ja, en dan is en dan, het is ook relaxed voor de kinderen, zeg maar. Later hebben ze ook documenten over de familie, verteld door mij.
Hun oma was.
Mijn originele leugens, ja, precies. Dus dat is wel tof. Ja.
De tekst die zoals je hem vertelt in de theaters, is ook heel erg vrij van dramatiek in de zin van dat je niet om medelijden vraagt. Het is niet een zielig verhaal.
Oh nee, zeker niet.
Absoluut
zo ben ik
niet.
Nee, zo ben ik ook gewoon niet.
Het is gewoon heel nuchter van, nou ja, zo was het.
Dit was de
zo
situatie.
Is het.
Ja. Ja, ik snap natuurlijk ook gewoon heel goed dat er mensen zijn die van kuttere plekken komen en op betere plekken zijn. Weet je, als je, ik bedoel, tuurlijk, het is een mooi verhaal. Het is dan ook prachtig verteld door Willy Wartaal himself. Maar uiteindelijk, als je gewoon gaat kijken naar alle verhalen in de wereld, is het gewoon super middelmatig, snap je? Dus op die manier, dat weet ik ook wel, dat zie ik ook wel. En voor mij is het dan heel veel waard. Maar gewoon in the bigger scheme of things is het best wel mediocre, denk ik.
Je hebt ook mensen die in sloppenwijken in arme landen worden geboren met weinig kans of die kindsoldaat worden.
En eindigen uiteindelijk als de baas van de Mexicaanse KPN of zo, snap je?
Alles is mogelijk.
Alles, ja precies. Dan zit ik daar net tussenin, toch? Een beetje middenmotor.
Nou ja,
qua succesverhalen.
Je bent niet echt met een gouden lepel in je mond geboren. Dat kunnen we ook niet zeggen.
Nee, zeker niet. Een kreklepeltje.
Een kreklepeltje met een vlammetje eronder, hooguit. Maar de wind mee vanaf de eerste seconde, dat was het toch niet?
Nee, dat niet, nee. Maar ja, misschien dan eigenlijk, weet je, als ik dan gewoon... Nu ben ik dan heel vaak het verhaal aan het vertellen, een gedeelte van het verhaal in ieder geval. En dan merk ik wel dat ik, ja, wat ik ook zeg tijdens jou, ik heb wel gewoon geluk gehad met de juiste mensen om me heen. En ik stond ook wel open om te leren van mensen. Dus dat is gewoon het geluk dat ik heb.
Is dat jouw redding geweest, zou je dat zo zeggen?
Ik denk het wel. Gewoon, ja. Ik denk, volgens mij is het vooral ook gewoon openstaan om te luisteren naar mensen. Aan de ene kant heeft het me ook, heeft alles me ook heel koppig gemaakt. Maar misschien is dat pas later gekomen. Dat ik eerst zo, oké, ik moet het zelf doen. Dus ik bepaal zelf waar ik mijn informatie vandaan haal. En nu weet ik voor mijn gevoel genoeg, ik ga naar niemand meer luisteren. En ik ga alleen nog maar mijn eigen ding doen. Maar op het juiste moment stond ik wel open om op te letten. Ik heb namelijk niet het gevoel dat ik deze props gewoon helemaal zelf kan nemen. Zo van ja, ik heb het gewoon daarna in mijn eentje helemaal gefixt. Ja, zo werkt het niet. Als er niet ook buren waren die af en toe eten kwamen brengen of ons uitnodigden om te komen eten, dan weet ik niet wat ik had moeten doen om wel te eten, snap je?
Toch heb je het uiteindelijk wel daarna in je leven zelf gedaan. Er waren genoeg opties om een minder flamboyante route te kiezen.
Zeker, maar ik ben ook gewoon maar wie ik ben. Zou het heel logisch zijn om ook drugsdealer te worden of zo, of om ook crimineel te worden, weet ik veel. Maar ik ben dat gewoon niet. Het is gewoon niet mijn ding.
Het past niet bij je. Je zou er ook niet goed in zijn.
Nee, ik heb het geprobeerd, man. Het is
dat
niet
vertel
mijn
je
ding.
Ook in de voorstelling. Ja. Heel, heel grappig. Eigenlijk ja. Ook een angstaanjagend verhaal.
Het is gewoon niet mijn ding, bro.
Dat je denkt, nou, nu ga ik ook een handeltje beginnen. Maar het lukt gewoon niet.
Nee, man. Eén dag.
Eén dag. Nog niet eens een hele dag.
Hoe kut het kan gaan, zo kut ging het, zeg maar. Nee, het is gewoon echt niet, het is gewoon niet voor mij. Nee. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij om, weet je wel. En dat ik dat ook gewoon heb beseft. Dat is misschien wel iets waar ik goed in ben. Dat ik gewoon zie van, oké, dit is wel voor mij en dit is niet voor mij. En die life was gewoon niet voor mij. Ja.
Het is ook wel, als je een kind bent, en zeker een jong kind. Zo'n kind zet je ergens neer. En hier is een televisie, dan is het kind rustig. Ja. Dan heeft hij beelden om naar te kijken. Ja. Hier zetten we het kind achter in de auto, gaan wij ons ding doen. Gaan we drugs gebruiken, kind zit in al die dampen.
Ja.
Een kind heeft niet zo ontzettend veel voor het zeggen. Die wordt gewoon ergens neergeflikkerd.
Ja, klopt. En gaat gewoon zitten sponsen.
Ja.
Gewoon alles in zich opnemen, ja.
En dat heb jij gedaan. Dat zijn ook jouw eerste herinneringen, denk ik.
Ja, man. Ja, zeker. Dat zijn een aantal van de eerste, ja. Ik heb natuurlijk niet alle verhalen verteld. Er zijn ook nog wel heel veel andere lijpe dingen. Want echt mijn allereerste herinnering, dat is gewoon ook in dat huis, zeg maar, met die brik. Maar dat ik...
Een brik is zo'n groot stuk doop. drugs.
Ja, precies, precies, precies.
Een soort baksteen van crack.
Ja, inderdaad. Het kan verschillende soorten drugs zijn. Hè? Die kan ook een, als je het goed perst, zou het ook een brik MDMA kunnen zijn.
Je kan overal een brik van
je
maken.
Je kan overal een brik van maken, zeker.
Kijk, dit zijn allemaal dingen die weet ik eigenlijk helemaal niet.
Ja, nee, dat is wel tof, hè? Zo leer je van elkaar, toch? Zo leer je van elkaar. Wat was de vraag ook weer? Ik ben hem even kwijt.
Je eerste herinneringen.
Oh ja, 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 precies, ja. Dat was dat ik was dus een jaar, ja, ik denk dat ik een jaar of vier was. Dat is toch wanneer je eerste de dingen die je echt onthoudt. En ik was gewoon aan het huilen, want er was niemand thuis. Dat was de allereerste. En ik weet nog dat ik zo uit het raam keek. En toen stond er een busje buiten. En er waren twee guys in, een jonge gast en een oude gast. En die jonge gast die had zoiets van, kijk, dat jongetje huilt, moeten we niet iets doen? En die oude gast had zoiets van, ja, maar wat gaan we doen dan, bro? En ik zag dat gesprek zo plaatsvinden. Zo. En dat is eigenlijk de eerste herinnering, man.
En je moeder had je verlaten om iets te gaan doen?
Bro, misschien was ze wel alleen boodschappen gaan doen. Hè? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Misschien was het ons alleen beneden een sigaretje te roken. Ik heb geen idee. Ik was een kind, bro. Ik heb geen idee. Ik weet alleen
die emotie moet groot zijn geweest. Want als je als vierjarige echt aan je lot wordt overgelaten.
Echt huilen.
Dan kom je niet ver.
Ik weet dat ik echt aan het huilen was. Maar ik weet dus ook niet of ik dan misschien een dutje aan het doen was of zo. Of, dat weet ik niet. Toch? Die eerste herinneringen zijn allemaal soort van flarden, toch? Dus ik weet verder niet. Ik kan er ook verder niet zo heel veel aan ophangen eigenlijk. Ik weet gewoon dat het voor mij op dat moment een kutsituatie was. Maar verder weet ik er niet zoveel over.
Je vertelt al meer herinneringen in de voorstelling over drugsgebruik, over ruzies, over een man die met een wapen staat te zwaaien in de woonkamer. Ja. Over achterin zitten en al die dampen tot je krijgen. Ja. Dat er ineens zo'n brik onder de bank ligt. Nou ja, zo gaat het best wel een tijdje door.
Ja.
Het zijn eigenlijk hele heftige verhalen.
Ja, maar het was voor mij wel leuk eigenlijk.
Toch ook een leuke jeugd in die zin.
Toen ik met mijn moeder was wel. Dus al deze momenten was ik gewoon nog met mijn moeder. En het was, als je het zo vertelt, was het niet oké. Maar ik was wel gewoon met mijn moeder. En mijn moeder was heel lief en heel leuk. En ze vond mij ook heel lief en heel leuk. Dus dat, ja, ik vond het gewoon normaal.
Wanneer is je moeder uit je leven verdwenen?
Dat vind ik heel moeilijk, man. Dat weet ik niet goed. Ik denk, hoe oud was ik, man? Misschien kan ik het aan school verbinden. Even kijken, hoor. Ik weet nog wel dat we in Amsterdam-Noord woonden. Banne 1 was dat, in de Lichterstraat. Ik denk groep 5 of zo, van een groep 5 of 6. Ik weet het echt niet meer, man. Maar zoiets.
Als je een jaar of 9 bent of zoiets.
Zoiets, denk ik. Ik weet het echt niet meer goed, man. Ik was gewoon te jong om soort van echt... Ik ben nog steeds heel slecht met tijd. Ik snap tijd nog steeds niet goed. Maar toen al helemaal niet. Dus ik weet het niet goed.
En ineens was je moeder er niet meer?
Nee, het was niet ineens hoor. Want het was gewoon in stukjes. En soms was ze er dan weer een tijdje wel. Soms was ze weer even een tijdje bij ons om even uit te rusten, op adem te komen en aan te sterken. En dan gingen ze weer weg. Er waren ook tijden dat we er gingen opzoeken in afkikcentra. Daar hebben we ook een paar van gehad. En dan zagen we er wel weer opeens wekelijks. Maar ja, dan... was opeens daar ook gewoon weer weg.
En bij wie woonde jij toen?
Bij Franklin, mijn pleegvader uiteindelijk. Ja.
Die heeft jou onder de vleugels genomen en zo is het verhaal verder gegaan.
Ja,
eigenlijk.
Precies. Ja, 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 ja. Ja. Wat verder ook nog best wel complex was, want we trokken elkaar niet. Dus ik was daar ook helemaal niet gelukkig. Dus dat was soort van. Dat is ook nog iets wat soort van is blijven knagen aan me, omdat. Ja, je wil eigenlijk bij je moeder zijn. En als je dan bij iemand achtergelaten wordt voor je gevoel. Iemand achtergelaten. Ik weet niet of ik achtergelaten ben. Misschien ben ik wel in huis genomen. Snap je maar goed. Dan is het toch vervelend als je je niet op je gemak voelt daar. Maar had ik me ergens anders wel op mijn gemak gevoeld? Dat weet ik dus ook niet. Ik weet niet of ik ervoor open stond om me ergens op mijn gemak te voelen.
Kortom, je was 11 en je deed alles zelf.
Ja, nou, ik was eigenlijk veel jonger, maar in die...
Het rijmt zo mooi als je zegt 11.
Ja, dat rijmde gewoon beter, maar ik was... die tijd dat ik dingen zelf deed, was tussen 5, 6, 7 of zo. Daar ongeveer.
Dus eigenlijk heb je helemaal geen beeld gekregen van wat ouderschap is. Wat ouders zijn, wat een vader is, wat een moeder is.
Oh ja, tuurlijk wel. Ik heb toch wel gewoon tv gekeken. Ik heb
van
ook,
tv heb je dat opgedaan?
Ja, ik heb toch ook wel gewoon, weet ik veel, de Cosby Show gezien en... En alle soaps en alle, weet ik veel, alle goede tijden, slechte tijden. En The Bold and the Beautiful. En Happy, hoe heet het nou? Met
de Fonzie?
Happy Days, inderdaad. En The Love Boat. Ik heb gewoon een heel goed beeld van wat het zou kunnen zijn. Zeker wel.
En dat had je toen ook al. Jij keek naar Bill Cosby als ideale huisvader.
Nou, dat niet. Maar nou, helemaal niet als ideaal. Daar heb ik geen last van om mensen als ideaal te zien.
Nou, daar zijn we inmiddels allemaal van genezen. Ja, met precies. Bill. Het doet nog steeds pijn, weet je dat?
Ja, bro. En het is ook, weet je, het is ook heel... Wat ik vooral lui vind aan die situatie van Bill Cosby... is dat ik het ook gewoon niet begrijp. Omdat, ja, Amerika is sowieso een gekke plek. En mannen zijn sowieso niet te vertrouwen. Maar de media is ook niet te vertrouwen op bepaalde punten. En dus het is gewoon een groot circus voor mij. Maar goed, ik snapte wel dat het bij mij thuis anders was. Maar ik wist wel gewoon hoe het normaal was. Dat heb ik wel gezien.
Dus je wist ook dat jouw gezin niet normaal was. En jouw situatie niet zoals het had
gekund. Ja, dat had ik wel. Maar dat had ik wel pas door toen ik... ik moet eerlijk zeggen, ik vond het niet leuk, maar ik vond het wel. Ik had wel zoiets van, ja, dit is gewoon wat het is, zeg maar. Want je weet natuurlijk ook niet precies wat er bij mensen thuis speelt, zeg maar. Niet dat je daar dan heel veel mee bezig bent, maar ja, ik vond het wel normaal eigenlijk.
Maar alleen,
ik wist niet dat het zo afwijkend was.
Een kind vindt zijn eigen situatie altijd min of meer normaal.
Daarom. Dus ik weet wel dat ik het niet leuk vond, maar ik weet niet. Ik had niet zoiets van, oh, dit klopt niet. Dit hoort niet zo te zijn. Want dan was ik misschien wel weggegaan of zo.
Vaak is dat pas als je bij vriendjes thuis gaat komen.
Ja.
En dat je dan wat vaker komt, dat je dan ineens ziet van, oh, zo kan het hier ook.
Ja.
En bij jou is dat als je in de voorstelling als je bij Freddy thuis komt.
Ja, precies. Ja. Dat heb ik in de voorstelling wel een beetje zo verteld. Maar in het echt is het een beetje anders. Want wat vooral moeilijk is met zo'n voorstelling... en als je zo persoonlijk gaat, is om mensen eruit te houden. Weet je wel? Ik kan namelijk niet... Ik zou deze voorstelling nooit maken als mijn ouders... mijn biologische vader en mijn biologische moeder nog zouden leven... Dat zou ik niet doen.
Dan zou je hun verhaal offeren, hun privacy, hun eer.
Precies, weet je. En dan wil je misschien ook nog... het is natuurlijk alleen maar mijn kant van het verhaal. En zo zijn er wel meer mensen in mijn leven... die misschien wel een soort van moederrol voor mij hebben gehad. Die ik niet echt kon noemen, zeg maar. Dus ik heb meerdere mensen gestopt in het karakter van Freddy's moeder, zeg maar.
En die dan zegt, wil jij een eitje?
Ja.
Je doet dat fenomenaal goed na.
Ja.
Het accent dat Freddy ook nog steeds een beetje heeft.
Ja.
Freddy ook van de jeugd.
Ja, zeker. Dus dat is... man. Het is wel grappig om er zo over te praten met iemand anders. Zo heel uitgebreid. Ik ben er wel blij mee eigenlijk. Het is wel goed geworden, vind ik. Het wordt nog beter, hoor. Het zal altijd wel blijven schaven natuurlijk. Maar ik heb wel het gevoel dat ik het goed verteld heb.
Ben je nooit kwaad geweest?
Ja, zeker wel. Dat was puberteit, denk ik, man. Begin puberteit. Toen werd ik heel boos. Maar misschien hoort het ook bij de leeftijd. Je vindt dan ook dat je recht hebt op shit natuurlijk. En toen ben ik wel boos geweest, maar niet lang. Want ik ben niet een boos persoon van mezelf. Dat is gewoon... Ik ben ook veel te lui daarvoor. Kost ook heel veel energie toch boos zijn.
Boos kost energie en gelaten zijn, dat is rustiger.
Dat is makkelijker. Dus op die manier... Ja, ik ben wel... Ik was wel boos, ja. Maar dat is gewoon rustig. Ja, ik weet niet. Nou, ik moet wel merken... Ik merk wel dat ik af en toe nog wel gewoon zomaar uit het niets... opeens een boze gedachte heb. Dus op die manier kan ik nog wel, als ik geïrriteerd ben... Gewoon in mezelf. Mensen merken daar niks van. Want ik ben me heel bewust van alles wat ik zeg. Omdat ik natuurlijk niet opgegroeid ben bij mijn eigen moeder. Dus dan ben je sowieso heel bewust altijd...
Omdat je altijd te gast was. Dan kon je niet alles laten zien.
Zo voelde ik me altijd. En je wordt daar heel zelfbewust van, zeg maar.
Want die gastvrijheid kan zomaar opgezegd worden als jij niet aardig bent.
Bijvoorbeeld. Ik ben in ieder geval niet thuis. Dus ik moet me sowieso gedragen. Weet je? Dus dat is wel...
Dus er zijn best wel dingen die je niet laat zien... omdat je hebt geleerd dat je niet alles kunt laten zien.
Ja, zeker.
De goede sfeer was verplicht.
Ja, dat, zo zag ik het wel. En eigenlijk, ja, ik weet niet. Als, ik heb het gevoel dat daar eigenlijk niet zo heel veel mis mee is. Ik
denk is dat nog steeds zo?
Ja, ja, dat is nog steeds zo.
Want je staat te boeken als iemand die altijd heel hartelijk is en heel, heel genereus en vrolijk. En...
Ja, dat ben ik ook wel, zeker. Maar als ik door een situatie of door whatever dat even niet ben, dan merk je dat niet. En ik vind het ook een zwakte als je dat zou merken aan mij.
Dat mag niet van jezelf.
Nee, hoeft ook helemaal niet.
Ik vind maar het is toch ook wel lekker om even kwaad te worden als iemand je dwars zit? Of gewoon ja, eruit te gooien?
Ja, zeker. Ik vind het ook een heel mooi ding. Mijn vrouw kan heel goed, zeg maar, heel snel heel kwaad worden. Ik vind het echt een hele toffe eigenschap.
En dan is ze er vanaf.
En dan is ze er vanaf en dan is het weg. Maar ik doe dat gewoon niet. Het is voor mezelf, niet bij andere mensen, maar voor mezelf zie ik het als een zwakte. Als ik soort van, als iemand iets doet waardoor ik boos word en uit mijn slof schiet, ja, dan heb ik eigenlijk verloren, man. Dan heb ik gewoon... Dan ben ik gewoon, heb ik mezelf niet onder controle. Dat is alleen bij mij. Hè? Ik bedoel, zie ik het niet bij andere mensen.
Waar ga je dan heen met je woede? Wat doe je daarmee?
Gewoon relativeren, man. Ik had altijd zo, oké, maar waar ben ik nou boos over? Hoe erg is het nou echt? Wat is de situatie? Hoe goed ken je deze mensen? Wat vind je hier morgen van? En dan is het gewoon weg, man.
Gewoon wegredeneren eigenlijk. Ja,
ja, ja zeker. Zeker.
Vertrouw jij mensen? Kan je mensen helemaal vertrouwen?
Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat is ook zo'n super overschat ding. Het mensen vertrouwen. Je moet de mensen in je huis vertrouwen. De mensen waarmee je woont, dat is goed. De mensen waarmee je veel werkt, moet je vertrouwen. En dat is dan ook weer een ander soort vertrouwen dan de mensen die je in je huis hebt natuurlijk. Maar je hoeft mensen toch niet te vertrouwen. Ja, het is niet per se nodig. Tenminste, ik hoef jou niet te vertrouwen, zeg maar.
Nee, ik zit even na te denken over
familieleden
over
wel en vrienden en weet je. Maar het is niet... Het is niet, ik bedoel, als mijn fiets gestolen wordt, dan gaan ze vragen, heb je hem wel op slot gezet? Toch?
Daar vertrouwt niemand elkaar nog langer in de fiets.
Daarom.
Dus, maar er zijn heel veel situaties waarin vertrouwen, vind ik, juist iets heel moois is. Dat je gaat zitten en een broodje bestelt en dat die barkeeper er vooralsnog vanuit gaat dat jij gaat betalen.
Zeker, ja, klopt. Maar hij heeft wel natuurlijk gewoon in zijn achterhoofd dat hij kan schreeuwen, hey politie of whatever, zeg maar.
Dus omdat het niet altijd goed gaat.
Ja, ja, ja. En omdat, ja, het is ook gewoon, het zijn gewoon de manieren. En dat is gewoon hoe we met elkaar omgaan. Maar hij vertrouwt mij niet. Hij gaat ervan uit dat ik waarschijnlijk wel ga betalen. Maar hij vertrouwt mij niet.
Het is wel leuk dat wantrouwen staat een beetje haaks op je vrolijkheid en je hartelijkheid.
Vind ik niet, hoor.
Nee, is dat te vreemd?
Als je gewoon mensen niet vertrouwt, weet je hoe vrolijk je daarvan blijft.
Omdat je niet genaaid wordt,
ja,
bedoel je?
Nou, je wordt sowieso genaaid, maar je wist dat het zou kunnen gebeuren.
Dus de teleurstelling blijft. Ja. Ik las, dat is onderzocht, want dat kan je gewoon heel goed onderzoeken, dat het vertrouwen in de ander, en daarmee ook in instanties, politici, alles, elke generatie minder wordt. Dus de millennials hebben al minder vertrouwen dan de generatie daarvoor. En Gen Z heeft het alweer minder dan de millennials. En ja.
Hoe denk jij dat dat komt?
Nou, daar zat ik over na te denken. Misschien is het ook wel realisme, maar ik vroeg me wel af, want dat zegt het onderzoek niet. Zijn die mensen zelf eigenlijk te vertrouwen?
Ja, precies.
Want wantrouwen in de ander heeft natuurlijk ook te maken met de vraag...
Zoals de waard is, toch?
Ja, of je zelf te vertrouwen bent.
Ja, dat is een hele goede inderdaad, ja. Ja, zijn we zelf te vertrouwen... En ook gewoon wat het concept, kijk, net zoals het concept privacy nu heel erg aan het verwateren is, toch?
Ja.
Zo is dat met vertrouwen misschien ook, maar gaat het gewoon heel langzaam. En is het gewoon een hele andere manier. En er is nu ook veel meer informatie dan vroeger. Dus ik kan me voorstellen dat je ook wel... En vooral nu is er te veel informatie. Dus nu...
Je ziet ook alles.
Ja, nu zie je alles. En ook gewoon op alle manieren en van alle kanten... En mensen gebruiken informatie ook en misbruiken informatie ook. Dus ja, dat gaat wel ten koste van het vertrouwen, denk ik. Maar wat hebben we nou echt aan vertrouwen?
Ik las ook dat de directeur van de CIA, die had gezegd dat ze moeite hebben om jonge mensen aan te nemen.
Ja.
Omdat die niet te vertrouwen zijn. en dat komt omdat ze niet discreet zijn. Omdat die jongeren van nu, die gaan meteen op Instagram en Twitter en zeggen... Yo, ik ben super blij, ik heb een baan als geheim agent.
Ja, precies. Grappig.
Ik wil heel veel likes en dat kunnen ze natuurlijk niet gebruiken.
Nee. Ja, als de baas van de CIA iets zegt, dan...
Moet je hem ook niet vertrouwen.
Moet je hem ook niet... Als hij zegt, we kunnen geen mensen krijgen, dan denk ik... Waarschijnlijk ben je nu gewoon heel blij om te zeggen dat je juist heel veel mensen kunt krijgen deze tijd. Want tuurlijk zijn er mensen die heel erg op social media zijn. Maar ik heb ook genoeg mensen om me heen die het niet zijn, van alle leeftijden. Dus ik geloof die man niet. Is het wel een man?
Ja, bestaat hij wel?
Precies, daarom.
Dat zijn vragen.
Ja, ja, ja.
Je hebt een soortgelijke houding, dat zit ook in je voorstelling. Dat vond ik wel leuk. Je eet heel achterloos een banaan.
Ja.
En die banaan, dat heeft meteen een soort symbolische betekenis. Omdat je eigenlijk zegt, ik ben niet bang voor racisme.
Ja.
Ik vrees dat niet.
Nee, klopt.
Het glijdt van me af. Ik weet dat het er is. Ik heb het meegemaakt als kind al. Maar het zal mij niet raken. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, ik heb andere issues, toch? En die was gewoon... misschien mag je dat niet zeggen, maar ik vind racisme... Vooral hier in Nederland, gewoon een welvaartsissue, man. Net als te dik zijn en zo. Het is tuurlijk, het is er gewoon en het is niet oké. Okay. Dat snap ik allemaal heel goed en ik ga het ook niet bagatelliseren. Maar als je iets vervelend vindt, dan moet je even kijken waarom je het vervelend vindt, man. En iedereen is altijd maar met, oh, ik vind dit vervelend, dus jij moet dat en dat en dat doen. Ja, daar geloof ik gewoon niet in. Daar sta ik gewoon niet achter, man. Als jij iets vervelend vindt, dan moet ik soort van mijn gedrag aanpassen. Zo werkt het niet. Dat kan gewoon niet.
Dus wat jij zegt, het is gewoon iets dat op je pad zou komen. Heel vervelend, heel naar, zou niet zo moeten zijn. Maar de oplossing zou altijd in jezelf moeten liggen.
Ja, man. Zeker weten. Zeker weten. Ik moet er nu gewoon... Kijk, ik moet er nu sowieso voor zorgen dat mijn kinderen weten dat ze dit een keer gaan meemaken. En dat ze daar dan ook mee om kunnen gaan. En dat ze het ook kunnen zien als wat het is. En dat het niks met hun te maken heeft. Want dat is ook natuurlijk een ding. Dat je het soort van op jezelf gaat betrekken. Maar het heeft helemaal... Als jij iets tegen mij zegt, dat heeft heel weinig met mij te maken. En mensen snappen dat gewoon niet zo goed. Als een witte guy mij nigger noemt... Dan heeft dat natuurlijk een beetje te maken met mijn donkere huid... Maar ik denk dat het verder voor 90% iets te maken heeft met wat er in zijn hoofd omgaat.
Hij heeft issues.
Ik weet niet of hij issues heeft, maar het is niet... Ja, ik weet niet. Misschien wel, misschien niet. Maar het is niet. Het heeft niet zoveel met mij te maken in ieder geval.
Dus
hij zegt iets.
Jij laat je niet definiëren door een ander?
Nee, dat kan echt niet. Dat
moet je ook nooit laten gebeuren.
Nee, ik had laatst las ik trouwens iets wat ik heel sick vond over dromen. Dat als je over iemand droomt... Dat het ook helemaal niks met diegene te maken heeft. Maar dat jij gewoon iets van eigenschappen uit die persoon denkt te zien of denkt te herkennen. En dat is gewoon waar je over droomt. Weet je wel? Dus het gaat eigenlijk altijd over jezelf. En soms gebruik je andere mensen omdat. Dus als jij over mij droomt en jij vertelt aan mij, ik heb over jou gedroomd, dan heeft dat niks met mij te maken. Helemaal niks.
Dus als je droomt dat je vriendin vreemd gaat en je wordt helemaal boos wakker...
Dan ga jij waarschijnlijk zelf vreemd, ja.
Wat deed jij nou vannacht met die kaart? Dan moet je bij jezelf onderzoeken of het kwaad in jou zit.
Wat is het met vreemd gaan dat jij soort van...
Wat mij in mijn slaap bezighoudt.
Ja, 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 grappig, hè?
Maar wat jij tentoonspreidt is een heel autonome houding.
Ik moest wel, man, bro.
Dat komt daar vandaan?
Ik denk het wel, man. Ik denk het wel. Ik moest wel een soort van de shit zelf... regelen of zo. En dan niet eens per se praktisch, maar puur mentaal. Ik heb ook als kind heel jong... Ik kan me niet heel veel daar meer van herinneren. Maar ik heb als kind heb ik ook een tijdje bij de kinderpsycholoog gelopen. Dan ging ik op woensdag altijd op de basisschool. Zat ik denk ik in groep 6 of 7 of zo. Maar ik kan me daar niet zo heel veel meer van herinneren. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik daar... iets niet van heb opgepikt. Maar ik weet het gewoon. Ik zou eigenlijk het dossier op moeten vragen. Maar bij de RIAG, dat kan gewoon toch of niet? Zou ik moeten even checken of het kan.
Als het dus, niet door de versnipperaar is gegaan, ja, omdat het dat lang geleden kunnen. Is.
Dat zou ook nog kunnen. Maar ja, ik heb wel gewoon gemerkt dat als er iets met mij mis is, dat ik dat dan zelf moet fixen. Anders ga je zelf gewoon... Ik ben wel echt heel verdrietig geweest en heel sad geweest en ook heel boos geweest. En ik had niet echt iemand om daarover... om daarover mee te praten of zo. Ik weet nog dat ik het eerste album van Extinction aan het luisteren was. Dat ik toen besefte van, wow, dit is eigenlijk de enige... voor mijn gevoel enige volwassene die mij serieus neemt... en die gewoon als volwassene tegen mij praat, weet je wel?
Alsof die echt tegen jou persoonlijk
gewoon,
aan het praten was.
Ja, ja, ja. Dus de eerste keer dat een volwassene mij vertelde over... dat hij ook fouten maakt in zijn leven... maar dat hij ook tegelijkertijd mensen advies geeft vanuit die fouten... had ik nog nooit gehoord. Hij was de enige eigenlijk. Dus... op een of andere manier heb ik het gewoon zelf allemaal zo uitgezocht, man. Ik weet het niet, man.
Dat is wel de kracht van muziek en van andere kunst.
Ja, 100%.
Dat kan echt als een vriend tegen je praten en advies geven en inspiratie en,
ja, zeker.
En richting.
Het is heel gek, want ik heb voor de show heb ik allemaal nummers uit 1987. Dat was precies soort van dat ik met mijn moeder, toen was ik 5, weet je wel, precies die lijpe tijden. En ging ik al die liedjes die ik dan tof vond in die tijd, dat ik in een lijst gezet. En die wordt dan ook afgespeeld als je de zaal in komt. En al die liedjes gaan ook over, ik verstond geen Engels, maar al die liedjes gaan wel over gemis, over drugsgebruik, over liefde. Het is heel gek, maar ik verstond er niks van. Maar het
zijn wel de thema's. Dat gevoel kwam bij je, dat ging toen al over jou.
Gek, hè?
Onvoorstelbaar
eigenlijk. Ja, en ik verstond geen Engels, man. Ik was 5, het kon niet, weet je wel. Ik bedoel, natuurlijk ga je op een gegeven moment wel door de... Ik heb ook veel BBC gekeken, veel Oprah Winfrey en zo gekeken. En dan later ga je wel Engels oppikken, maar niet op je 5e. Echt niet. Dat kan niet.
Hoe zie jij je moeder nu? Hoe kijk je terug op die vrouw?
ja, doe ik eigenlijk niet zo vaak, man. Ik heb heel weinig herinneringen maar van haar. En de verse herinneringen die ik heb... dat was gewoon toen ik later weer contact met haar kreeg, maar toen was het niet... Dat was niet de moeder die ik kende. Ik irriteerde me ook aan haar. Dus ik heb gewoon nog een paar heel weinig hele toffe herinneringen aan haar. Verder het feit natuurlijk dat ze ziek was. Weet je bent gewoon verslaafd. En
ja, dat is een ziekte. Dat is eigenlijk iets waar je niks aan kan doen.
Ze heeft echt wel geprobeerd om daaruit te komen. We hebben haar heel vaak opgezocht in die afkikcentra. Ze heeft echt haar best gedaan. Alleen sommige mensen lukt het niet. Ja, en verder moet je er ook niet over nadenken en is het gewoon klaar, man. Want dat is ook het ding. Als je gewoon te veel over dingen na gaat denken, dan word je ook gek. Dus kijk daar niet zo heel veel op terug eigenlijk, man.
Je moet niet in het verleden blijven hangen.
Nee, want dat is niet goed.
Dat brengt niet zoveel.
Dat is niet goed. Als je gaat vragen, waarom heeft mijn ex mij achtergelaten? Waarom heeft ze het uitgemaakt? Of waarom heeft hij het uitgemaakt? Bro, je kan 4 jaar over die vraag nadenken, man. En dan krijg je het antwoord van diegene en heb je alsnog zoiets van, Ja, maar waarom? Dus dat moet je gewoon niet doen. Over sommige dingen moet je niet nadenken. Dat moet je gewoon laten. Daar heb je de breinkracht toch niet voor. Dus dat moet je gewoon niet doen. Dat is alleen maar slecht voor je.
Het kan wel helpen jezelf te begrijpen. Zoals jij nu al een paar dingen zegt die heel goed verklaarbaar zijn vanuit je jonge jaren.
Zeker weten. Maar bij sommigen, je moet wel snappen waar het nut heeft om ergens over na te denken.
En wanneer het gewoon gemijmer wordt en je ermee moet ophouden.
Nou ja, zodra het met andere mensen te maken heeft. Waarom doet een externe factor dit? Ja, dat ga je niet winnen, bro. Je kan wel zeggen, oké, waarom denk ik dit? Dat kan wel. Maar je kan niet zeggen, waarom heeft hij dat gezegd? Ja, dan word je gek, man.
Dat is bijna boeddhistisch. De boeddhisten zeggen toch, het beste wat mij kan gebeuren is hetgeen me nu gebeurt.
Het beste wat mij kan gebeuren is wat me nu gebeurt.
Dus met andere woorden, elk lot aanvaard ik. Ja. Want dat is gewoon het lot. Daar ga ik niet over. En het enige waar ik controle over heb, is mijn reactie, mijn emoties.
Ja, klinkt wel logisch eigenlijk. Ja, klinkt wel logisch. Sick.
Het is ook heel hard. Ja, het is ook een heel straffe houding.
Ja, maar het leven is toch ook gewoon kut? Ik bedoel,
is dat jouw basisfilosofie? Uiteindelijk onderaan de streep is het leven kut?
Onderaan de streep is het leven kut. Ja, en het is een soort van... Er kunnen heel veel mooie momenten zijn. En gelukkig zijn er daar heel veel van. Maar iedereen kan op elk moment overlijden. Of soort van... Weet je wel, dat vooral. Dus het feit, ik vind het feit dat mijn kinderen... Gewoon elk moment... Ik zou nu een soort van telefoontje kunnen krijgen van... Je moet nu naar huis komen, want dit en dat. Dat is gewoon kut. Daar kan je gewoon niet, kan je zeggen wat je wil, kan je een soort van leuk doen. Maar het feit dat de mensen waar je van houdt ten alle tijden zouden kunnen overlijden op elk moment, dat maakt het leven voor mij gewoon kut.
En daar herinner jij jezelf ook aan dat noodlot bestaat?
Ja, zeker.
Zomaar kan toeslaan.
Ja, misschien was dat ook gewoon het ding van, bro, het kan altijd erger, weet je? Dat zeg maar, van dit is kut inderdaad, maar... kan altijd nog net iets kutten. Dus dat is live gewoon, toch? Ik bedoel,
en zelfs mensen... dan zou je daarmee moeten dealen. Lijkt dat onmogelijk.
Het lijkt onmogelijk. Nou, weet je, dat is misschien het vervelende. Dat vind ik, dat heeft op mij, dat fokt mij over mezelf het meest. Dat ik weet dat ik daar ook alweer overheen zou komen. Dat is heel kut, zeg maar.
Omdat je weet dat je zo veerkrachtig en hard bent geworden.
Nou, ik weet niet of ik het, als je het zo uitlegt, klinkt het heel mooi. Maar... uiteindelijk gaat het leven gewoon door en moet je gewoon door. En misschien duurt het heel lang en ga je het allemaal heel kut vinden. Maar uiteindelijk ga je het toch minder erg vinden. Of ga je er toch minder last van hebben dat je een dierbare bent verloren. uiteindelijk gaat het gewoon door. En ik weet ook dat als ik nu
en
zou
daar schrik je eigenlijk van dat je weet dat.
Dat vind ik vervelend dat ik dat heb, ja. Want als ik weet nu ook dat als ik zou overlijden, dat mijn kinderen, ja, die redden zich waarschijnlijk wel, man. Het komt waarschijnlijk wel goed.
Het is ook positief. Het is positief en negatief tegelijk.
Het is tegelijk, ja, man. Ja. Dus dat, ja, dat is live. Daarom is het kut, bro. Ik zeg het toch.
De wereld is hard, onvergeeflijk. Wat ben jij voor vader? Wat ben je zelf voor vader geworden?
Ik ben een hele goede vader. Ik vind mezelf heel leuk als vader.
Streng?
Ik ben heel streng. Maar meer streng als in, ik wil gewoon één ding één keer zeggen, gewoon klaar. En ik ga niet soort van, ook niet in een discussie. Ze zijn 5 en 7. Weet je, als ik gewoon zeg, ga weer even aan tafel zitten, we zitten te eten, moet je ook gewoon meteen aan tafel zitten. Maar ik vraag het ook. Daya, kan je misschien weer aan tafel gaan zitten alsjeblieft? Ik vraag het gewoon 1 keer.
En dan?
De tweede keer maak ik gewoon een aanstalte om op te staan en dan worden ze al bang en dan gaan ze snel zitten. Ik wil niet, ik heb geen...
Voor geen democratie?
Nee, echt niet. Je ziet in Nederland dat het ook niet werkt. Nee, we hebben gewoon een vriendelijke dictator nodig, dus dat is wat ik ben thuis.
Gewoon een gezagsdrager.
Ja. Ja. Samen met mijn vrouw natuurlijk, hè? Want zij kent de kinderen natuurlijk veel beter.
Vond je het eng om vader te worden? Spannend?
Nee, helemaal niet. Ik vond het heel leuk. Ik wilde dat ook altijd. Ik heb er altijd heel veel zin in gehad. En mijn vrouwtje had nog wel zoiets van, ja, maar misschien als we dan kinderen krijgen, dan raak je in een depressie. Want dan ga je zien wat je moeder allemaal gemist heeft. En dan ga je je afvragen, waarom heeft ze het nou gedaan? Blablabla. Maar dat is nooit gebeurd, man. Dat is nooit gebeurd. Dat is gewoon haar verhaal. En ik ben toevallig gewoon een... ik ben collateral damage in haar verhaal. Maar ik heb daar verder niet zo heel veel mee te maken.
En jij voor jezelf wist je gewoon van... Dit kan ik. Ik word een leuke vader. En
ik had er gewoon zin in, ja.
En we gaan het doen en we gaan het goed doen.
Ja, zeker. Ja.
Maar het confronteert je wel natuurlijk in heel veel opzichten... met wat je zelf niet hebt gehad.
Ja, maar het zijn mijn kinderen. Ze komen uit mij. Dus ik ben dat gewoon eigenlijk... En nu kan ik het hun geven. Ik vind het niet. Ik vind dit ook goed, man. Dit is eigenlijk net zo goed. Het is gewoon je eigen kind. En het is ook heel relaxed dat je soort van. Jij bent dat zelf, toch? Als je gaat kijken naar de biologie. Dus ik ben dat gewoon. Dus ik heb gewoon in een andere tijd. Dus heb ik gewoon wel wat ik wilde.
Je kunt het ook omdraaien en zeggen, nu heb je een gezin, wat je vroeger niet had.
Ja, maar dat had ik ook wel. Alleen ik had niet het gezin dat ik wilde. Of ik was niet tevreden met mijn gezin. Want als ik... Kijk, nu is het heel makkelijk om dat te zeggen. Maar ik had wel iets gelukkiger kunnen zijn. Snap je?
Gewoon, als kind?
Ja, zeker. Ik had wel iets gelukkiger kunnen zijn. En ik had echt wel dingen kunnen doen om het voor mezelf draaglijker te kunnen maken. Ik had echt wel ook zelf soort van... Mijn moeder ging weg, maar ik heb nooit moeite gedaan om haar op te zoeken of zo. Ik had gewoon zoiets van, oké, dit is niet mijn leven. Zij is weg. Zij komt niet naar mij toe. En nu ben ik verdrietig. En dat is heel kut. En het is haar schuld. Maar ja, ik had ook gewoon kunnen zeggen van, ik ga proberen haar gewoon elke zondag op te zoeken. Ik noem maar wat. Weet je wel?
Dat is wel streng geoordeeld over een kind van 10.
Ja, zeker. Ja, maar ja, bro.
Je was 10, joh.
Ik was ook 10, maar we hebben het wel... Ik zeg ook, het is makkelijker gezegd dan gedaan nu. Maar het blijft wel een feit dat het had gekund, weet je wel. En tuurlijk kan je zeggen, het is heel zwaar voor een kind van 10. Er zijn kinderen van 10 die nu topsporter zijn en die gewoon ongeveer dezelfde dingen doen. Weet je, die zijn nu al bezig met, ik ga een gouden medaille pakken of zo. Over 15 jaar, ik noem maar wat, of over 10 jaar. En die weten gewoon al wat ze moeten doen. Maar ja, dat is het. Ik miste gewoon guidance, man. Ik had gewoon zelf niet, weet je, ik wist niet dat ik haar kon opzoeken. Ik wist niet. Ik dacht gewoon van ze is gewoon. Omdat ik natuurlijk een tijd met haar geleefd had, dacht ik gewoon van ja, zij is gewoon elke keer weer ergens anders. En ze heeft geen vaste verblijfplaats en weet ik veel. Maar ja, ze had wel gewoon een huis blijkbaar. En ze had wel gewoon.
Met een adres plek. En het had misschien gekund.
Het had misschien gekund, ja. En dan was alles misschien. Niet alles, maar dan waren andere dingen. Waren veel dingen misschien anders geweest. Had ik op een andere manier een band met haar gehad. Maar ja, heb ik niet gedaan. Dus ja.
Misschien had het ook helemaal niet gewerkt. Dat lijkt me eigenlijk
misschien
logisch.
Had het ook, ja, zou ook kunnen. En misschien heb ik wel destijds de juiste call gemaakt. Zou kunnen, ik weet het niet. Maar dit is niet de enige manier hoe het had kunnen lopen, zeg maar. Ook van mij uit, zeg maar.
Is dit ook de houding die je aan je kinderen meegeeft? Neem je eigen verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor jouw reactie op wat je ook gebeurt.
Ja, dat probeer ik wel.
Het leven is slecht.
Nee, dat niet. Dat zeg ik niet tegen ze. Want dat kan je ook wel anders zien. Want dat maakt niet zo heel veel uit of je het leven kut vindt of het leven leuk vindt. Het leven blijft toch hetzelfde, zeg maar. Het is gewoon puur gewoon hoe je ernaar kijkt. Wat, weet je wel? En ik kijk er gewoon op die manier naar. Maar ik heb liever dat zij zoiets zeggen van het is super leuk, het is echt heel tof. Er kan af en toe iemand doodgaan, maar verder is het perfect. Weet je? Ik heb liever dat je er op die manier naar kijkt, zeg maar.
Maar jouw kijk is op een gekke manier heel positief. Namelijk, het zal kut zijn. Het noodlot is er.
Ja.
Alles wat kwalijk en slecht is, dat zal je overkomen.
Ja.
En juist omdat je die verwachting al hebt, mensen zijn niet te vertrouwen, ben je eigenlijk heel positief. Blijf verrast door alles wat op je pad komt. Vrolijk getroffen als iemand wel te vertrouwen is. Ja. Als iemand aardig doet. Elk moment van zachtheid, dat wordt gezien en gekoesterd. Want het valt alleen maar mee.
Misschien ben ik wel perfect.
Misschien ben je wel perfect. Nou ja, je bent in ieder geval ben je perfect als... Ja. als jij bent. Ja, jij bent de perfecte versie van jouw unieke zelf.
Ik heb heel veel... ik ben wel dus blijkbaar altijd bezig geweest met met mijn gedachtes. Dat vooral gewoon. Mental health. Daar ben ik altijd mee bezig geweest. En ja, wat ik ook zeg, Oprah Winfrey, daar heb ik ook wel... Ik vind het zo jammer dat ik gewoon niet meer weet wat voor dingen dat nou waren. Maar vroeger was het zo best wel heel veel met adviezen en zo, toch?
Oprah Winfrey. Het was een soort zelfhulpprogramma.
Ja, precies.
Kwamen mensen met problemen.
Ja,
en dan...
dat keek ik als kind heel jong en ik kon net de ondertiteling lezen. Dus ik heb daar heel veel aan gehad.
Zij was straf, zij was goed.
Ja, ik heb daar gewoon heel veel aan gehad. Op een gegeven moment was
een vrouw die zei, die man, die blijft maar vreemd gaan.
Ja.
Waarom doet hij dat? En toen draaide zij het om. Zei ze, wat maakt jou nou uit waarom hij dat doet?
Ja.
Waarom doe jij wat jij
doet?
Waarom
blijf je bij hem, ja.
Als je het zo erg vindt.
Ja, precies.
Of je aanvaardt het, of je gaat weg. Waarom zit je maar naar die man te kijken?
Misschien heb ik die aflevering ook wel gezien. Ik weet het niet, maar ik vind het jammer dat ik gewoon niet meer weet wat nou die dingen waren die ik binnenkreeg. Maar ik weet nog dat ik het keek en dat ik die ondertiteling aan het lezen was. En ik weet nog precies waar ik zat in de woonkamer. En ik keek en ik dacht, wauw, dit maakt wel sens inderdaad. Als je die dingen op de juiste momenten binnenkrijgt, dan kan je gewoon heel veel aan hebben.
Jij bent gewoon opgevoed door Bill Cosby, Oprah Winfrey en
de
en
televisie.
De Love Boat, de TV.
De TV, dat is ook waar die hele voorstelling over gaat. En daarom is er ook een tv op het podium.
En jij kijkt en dan neem je fragmenten.
Ik heb gewoon de juiste dingen opgesponst. Ja.
Hoe is het eigenlijk gegaan dat jij de muziek in bent gegaan, dat je artiest bent geworden?
Mijn vader die was ook al muzikant, dus het zit gewoon in mij, denk ik.
Wat deed hij?
Hij was op Curaçao componist, pianist, zanger. Hele bekende. En het was ook voor mij een soort van vluchtgedrag. Ik voelde me niet op mijn gemak, dus ik ging gewoon lezen. En ik was altijd bezig met liedjes maken en liedjes schrijven en teksten schrijven. Het was gewoon vluchtgedrag, man.
Een soort fantasie die je kon creëren waarin je vrij kon zijn van alles.
Ik weet niet eens precies hoe dat echt in zijn werk ging, maar ik deed het gewoon de hele tijd. Sowieso las ik alles. Ik vond alles leuk om te lezen. Ik vond alle muziek tof en ik was gewoon altijd aan het schrijven. En op een gegeven moment was het gewoon alleen maar logisch om me de hele tijd met muziek bezig te houden.
Had je toen al een soort idee van dit wordt mijn beroep?
Nee,
helemaal
niet.
Leven?
Ik had eerder zoiets van, toen ik Eddie Murphy zag van, oh ja, dit is wel tof, dit wil ik ook doen. Gewoon praten zo, weet je wel, op een podium. Dat had ik veel eerder dan echt ik dacht dat ik muzikant zou worden eigenlijk.
Zoals hij in zijn show deed met Raw en Delirious.
Ja, toen ik dat zag, dacht ik, oh ja, dit ga ik ook doen. Weet je wel, oh ja, dit ga ik ook doen. Maar muziek is echt... Het zit in mij en ik heb gewoon, dat is gewoon voor mijn gevoel gewoon toevallig zo gelopen, man.
Best wel toevallig, want jullie kwamen elkaar gewoon tegen als jonge pikkies en het werkte.
Ja, soms heb je dat gewoon. Ja, soms heb je dat gewoon. Hoe kut het leven ook is. Ja.
Hoe is jou bevallen om bekend te zijn? Want daar heb je het ook over in je voorstelling.
Ja, het gaat met vlagen en soms in het begin vond ik het heel leuk. Ik vond het heel leuk om gewoon die aandacht van mensen te krijgen en die liefde. Je krijgt heel veel liefde. We hebben namelijk het geluk, of niet het geluk, ik weet niet. Wij maken gewoon muziek die mensen niet per se associëren met negativiteit. Dus de dingen die je van mensen terugkrijgt op straat, die zijn altijd positief. Echt altijd. Ik denk dat ik letterlijk 3 keer iets heb meegemaakt wat niet positief was. Echt in zoveel jaar.
En wat is dat dan? Dat mensen het niet mooi vinden? Of?
Nee, 1 keer was het... Ik kan me nog eentje herinneren, die andere weet ik niet meer. De andere zullen misschien wel hetzelfde zijn. Ik was 1 keer te gast bij Paul de Leeuw. En toen ging ik een liedje zingen. En deze neger komt zo hard. En toen gingen die, iedereen ging dat ook meezingen. En toen kwam een donker guy naar mij toe en zei, ik ben echt teleurgesteld aan jou, man. Dat jij gewoon op tv witte mensen neger laat zeggen, man. Dat is echt niet oké, man. Ik was echt fan van jou, maar dit vond ik echt niet oké. Dat is één keer. En verder nog twee. Maar het heeft waarschijnlijk met, allemaal met rasdingen te maken, zeg maar. Dat mensen gewoon, dat ik gewoon niet dezelfde look heb op dat, zeg maar. Als de meest, als
dat blijft toch altijd een ding. Dat zal er altijd terugkeren.
Ja, man. Ja, denk het wel. Denk het wel. Het is ook gewoon, ik denk ook dat de Nederlandse staat gruwelijk gefaald heeft bij mensen die er niet hetzelfde uitzien.
Dat ze profielfoto's zaten te kijken bij de Belastingdienst om te zien of iemand een donkere huidskleur had. Bro. En dan besloten, bro, we gaan controleren.
Bro, en het dan gek vinden dat iemand van 40 die hier geboren is, niet trots is om zichzelf Hollander te noemen, alleen maar omdat hij er anders uitziet.
Toen zei de minister, dit mag je geen racisme noemen.
Ja, bro.
Help me dan even aan een ander woord.
Toch? Ja, het is echt gigantisch falen van het Nederlands systeem. Echt niet oké. In Amerika, tuurlijk, in Amerika is ook een fucking circus. Hoor. Ik zou daar echt niet geboren willen worden. Maar in Amerika heb je wel dat die rappers gewoon zet van helemaal met de Amerikaanse vlag opkomen en zo. En dat ze outfits hebben. Maar dat is hier niet, man. Mensen hebben dat hier niet. Als je hier geboren bent en je bent gewoon een sikke vechter, dan ga je nog steeds opkomen met de Marokkaanse vlag, bro. Niemand in Marokko wil jou, man, bro. Maar ze zien jou niet als een echte Marokkaan, snap je? En ze zien mij op Curaçao ook niet als een echte anti. Of als, weet je, ik ben een Makamba Pretu, heet dat.
Maar die Marokkaan moet hier ook nog uitleggen dat hij Nederlander is.
Dat is dus het falen gewoon, snap je? Als die minister-president tegen kinderen van 14 gaat zeggen, je moet terug naar je eigen land. Bro, zijn nog nooit ergens anders geweest.
Dit is het. Die wieg stond hier.
Ja, precies, weet je. En dat is gewoon.
Dat is de negativiteit die je toch wel krijgt.
Ja, man, zonde, hè.
Maar ja. Wat ik bijzonder vind aan de jeugd is dat jullie ouder zijn geworden, op zijn gegroeid.
Ja.
Allemaal je eigen projecten zijn gaan oppakken.
Ja.
Allemaal je interesses zijn gaan volgen.
Ja.
En op een heel waardige manier volwassen worden zonder dat die sfeer van de jeugd daarmee wezenlijk veranderd is.
Ik denk omdat we gewoon altijd onszelf waren.
En
ik denk
al die tijd al?
Ja, en ik denk dat dat gewoon uiteindelijk het meeste waard is.
Dat je jezelf bent?
Wees gewoon jezelf, ja. Ja.
En dan moet je wel weten wie jezelf bent. Dat is ook nog best 100%. Ingewikkeld.
Zeker, ja. Ja. Ja, zeker. Dat is een hele goeie. Want mijn vrouw had heel lang, ze zei heel lang altijd tegen mij, ja, jij hebt geen identiteit. Je weet niet waar je vandaan komt, je weet niet wie je bent. Maar ja, ik weet wel heel goed waar ik me mee bezig wil houden. En uiteindelijk is dat dan wie je bent, toch?
Identiteit wil niet per se zeggen dat je weet waar je vandaan komt.
Nee, precies. Maar meer gewoon, wat wil ik doen en waar wil ik me mee bezighouden? Ik snap spiritualiteit ook nooit zo goed. Voor mij is dat het ook gewoon, van wat wil je doen? Gewoon dat. Ik snap niet als mensen over, ben je spiritueel? Zeg, ik weet niet wat dat betekent, man. Ik begrijp dat gewoon niet.
Het is ook een aantal dingen die je net hebt verteld. Zweverig en zo. Best wel spiritueel vond.
Ja.
Stoïcijns spiritueel zou ik het noemen.
Ik moet misschien opzoeken wat spiritueel dan betekent. Want volgens mij is het gewoon wat je wil doen. Gewoon. Ik begrijp het gewoon niet. Als mensen daar heel lang over gaan praten. Ik ben een spiritueel persoon. En hebben ze daar ook gewoon misschien kledingstukken die daarbij passen of zo. Ik snap dat niet. Ik begrijp het gewoon echt niet. Kralen of zo.
je zou het hele verhaal ook kunnen omdraaien. Op een gekke manier. En zeggen dat die hele jeugd die jij hebt gehad,
ja,
dat opgroeien in die omstandigheden met het gevaar en het gebrek aan liefde,
ja,
dat het uiteindelijk ook in veel opzichten je geluk is gebleven.
Ja, dat weet ik sowieso. Dat weet ik sowieso. Als een soort van, er is nu zo'n zin die op Instagram de hele tijd doorgaat, zeg maar, van hard times make hard men en weak times, weet je wel, dat zeg maar. Ja, het is een soort van domme zin. Maar ik geloof er wel in. Ik heb wel zoiets. Ik ben echt heel blij dat ik dit allemaal heb meegemaakt. En het was echt heel kut. Maar ja, een uurtje naar de sportschool is ook kut. Maar je bent toch wel de hele dag blij. Hoe slecht je ook gaat in de sportschool, ben je toch de hele dag blij dat je wel bent gegaan. En natuurlijk heb je liever een leuke jeugd dan een kut jeugd. Maar ik heb wel het gevoel dat ik gewoon beter klaarsta voor shit dan de meeste mensen om mij heen.
Omdat je al weet dat er shit bestaat in de wereld.
Ja, en ik ik ben dus ook niet van zorgen maken en stressen. Dat doe ik helemaal niet. En ik vind het heel relaxed om dat ook gewoon te kunnen zeggen en te weten dat het ook gewoon echt waar is. Want heel veel mensen zeggen ook, ja, ik maak me geen zorgen, ik stress niet. Ja, ik doe het echt niet. Ik weet gewoon dat het geen nut heeft. En uiteindelijk komen de dingen misschien wel of misschien niet goed. Het maakt niet eens echt uit.
Heb je nooit stress?
Tuurlijk wel klein stress. Gewoon een soort van,
als je vliegtuig mist of zo?
Ja, dat misschien. Of als ik... Ik vind het niet relaxed om te laat ergens... om te haasten. Dus dat heb ik nu ook helemaal losgelaten. Vandaag wist ik ook dat ik zou hier om 2:10 aankomen. Volgens alle Google dingen, zeg maar. En toen stond ik hier, wat ik net vertelde, stond ik gewoon een kwartier gewoon stil. Ja, voor de deur.
Dat is het centrum van Amsterdam.
Voor
daar.
De deur. En toen, dan weet ik ook gewoon van ja, ik ga me hier niet aan ergeren, bro. Dit is gewoon Amsterdam. Fok deze stad, ik heb hier niks mee te maken. Ik moet hier gewoon nu staan, weet je wel. En het is gewoon niet anders. En als mensen het vervelend vinden dat ik te laat ben, ja, dan whatever, man. Dus ik word daar wel steeds beter in. Ik hoop niet dat het vervelend is voor andere mensen. Maar waar kan ik nog wel over stressen?
Ik denk altijd, ga je over 10 jaar hier aan terugdenken?
Dat is ding ook.
En dan vallen een heleboel dingen af.
Dan valt alles gewoon af dan, weet je wel.
Dan denk ik, als je er over 10 jaar niet meer aan terugdenkt, waarom zou ik me er dan nu...
Niet eens over 10 jaar, maar gewoon morgen. Ga je er morgen over nadenken? Ga je morgen nadenken dat je 10 minuten of een kwartiertje in het verkeer vast zat? Nee, bro.
Nee, dus laat zitten. Laat gaan.
Ja, dus het maakt niet uit. Zet gewoon nog een liedje op of luister die andere podcast nog een keer, weet je. Ik bedoel, het maakt allemaal niet uit, man. En ik ben ook wel heel goed in zien. Want volgens mij is dat wel iets waar ik van zou kunnen stressen, WhatsApp. Maar ik heb gewoon ook WhatsApp op een gegeven moment gewoon losgelaten. Weet je, gewoon als een soort van, ik gebruik het nog wel. Maar al die groepsapps, ik volg het niet. Soms lees ik iets wel, soms lees ik iets niet. Soms reageer ik wel, soms reageer ik niet. Het feit dat ik WhatsApp op mijn telefoon heb, betekent niet dat ik voor jou altijd bereikbaar ben. Weet je wel, dat moest ik wel gewoon even... Ik merkte wel dat, weet je, oh shit, ik moet nog reageren. Oh, iemand checkt me. Oh, ja, heb ik ook al losgelaten, man. Fuck die shit.
Sorry, je bent een soort guru, joh.
Ik weet het niet. Ik werd er zelf gek van, snap je?
Ga je meer theater maken?
Ja, ik wil dit wel voor altijd doen, man. Ik ga mijn sterrenbed op het podium zetten, man. Dat kan gewoon. Het is gewoon praten. Dat lukt gewoon. Ik ga ook de allerbeste worden. Ik kijk ook gewoon naar die andere gasten die het nu aan het doen zijn. Dan denk ik, ja, jullie zijn gewoon oud. Jullie moeten allemaal opdonderen. Het slaat nergens op wat jullie aan het doen zijn. Het is helemaal niet grappig. Het is helemaal niet sick. Jullie vertellen helemaal geen verhaal. Het is gewoon helemaal niks. Het is tijd voor iets nieuws, man.
En dat ben jij?
Onder andere. En ik en nog heel veel andere mensen die gewoon ook, net zoals ik, iets sicks hebben meegemaakt en dat op een toffe manier kunnen vertellen. Want dat is uiteindelijk is theater wel gewoon zo simpel volgens mij. Dat je iets hebt meegemaakt wat andere mensen niet meteen herkennen. En dat je dat gewoon op een toffe manier kan vertellen. Of het nou spannend is of grappig of innemend of whatever, weet je. En alle mensen die er nu zijn, ja, die zijn gewoon saai, man.
Ja, ik vind het ook zo mooi dat er een soort vertrouwelijkheid is in theater. Die deur gaat dicht.
Ja.
Een paar laatkomers daar gelaten. Het licht gaat uit.
Ja.
En dan is het even van, oké, we zijn onder elkaar.
Ja, man.
Niet verder vertellen, maar nu gaan we iets delen.
Ja, precies.
Dat is prachtig. Een soort met 500 man een soort beslotenheid hebben.
Ja, dat is heel tof. Ik vind dat heel tof. Zeker. Zeker. En ik denk gewoon dat het nu gewoon weer tijd is dat de kwaliteit omhoog moet, man, in het theater. Dus ik ga gewoon de allerbeste worden. Zodat er een aantal mensen al meteen afvallen.
Dankjewel. Was leuk dat je langs wilde komen.
Yes,
was een groot genoegen.
Dankjewel, man.
En dit was het uur voor deze week. Tot volgende week. Het uur wordt gemaakt door Celine Cornelis, Claire van der Woude en Mira C. Handelaar. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.